Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe een onderzoekende houding je relatie met eten enorm kan verbeteren, waar een oordelende houding de kans op een verstoorde relatie met eten juist vergroot en in stand houdt. En toch hebben heel veel vrouwen juist die verstoorde relatie met eten. Een houding waarbij je tegen jezelf zegt dat je het allemaal compleet hebt verprutst omdat je op maandagavond pizza hebt gegeten. Een houding waarbij je oordeelt over chocola en het eten van chocola. Waarbij je het slecht vindt van jezelf, dat je weer meer hebt gegeten dan je eigenlijk van plan was of had gepland. Maar wat zou je meer rust rond eten en minder overeten opleveren, denk je? Tegen jezelf zeggen dat het zo stom is dat je weer te veel hebt gegeten als het een keer misgaat? Of onderzoeken waarom het eigenlijk allemaal anders liep dan je had gewild? Zodat je ervan kunt leren. Pizza zien als iets slechts wat je niet zou moeten eten, waardoor je het waarschijnlijk niet bij een paar slices houdt, ook al heb je genoeg gehad, maar de hele pizza opeet, want nu is je dag toch al verpest. Of onderzoeken waarom pizza voor jou zo beladen is, zodat je die gedachten kunt toetsen en kunt vaststellen of je ook echt zo over pizza wilt denken en of het wel terecht is. Het alleen oké vinden als je één stukje chocola eet, met als gevolg dat één stukje vaak leidt tot de hele reep, omdat je jezelf niet echt onvoorwaardelijke toestemming hebt gegeven om ervan te eten. Of er zoveel van mogen eten als je zelf wilt, zodat je kunt onderzoeken hoeveel je dan eigenlijk echt wilt. En wat nog prettig voelt en wat niet. Ervaren wanneer je voldoende hebt gehad en echt voldaan bent. Om echt rust te ervaren rondom eten, is het belangrijk je oordelen los te leren laten en je gedrag en je gedachtes te gaan onderzoeken. Alleen dan komt er ook echt blijvend verandering in je eetgedrag en in je relatie met eten. Maar hoe doe je dat dan? Dat is een hele goede vraag en precies wat centraal staat in mijn trajecten. Daarin ga je immers werken aan een gezonde relatie met eten en jezelf en is het loskomen van al die oordelen en het onderzoeken van jouw eetgedrag en waarom je eet zoals je eet de basis. Omdat dat best wel een heel gestructureerd proces is, en vooral een heel persoonlijk proces, is een podcast niet voldoende om jou in dat proces te begeleiden. Maar ik kan je wel een aantal handvaten meegeven. En daarmee kom je ook echt al een heel eind. Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Laten we dan vooral eens beginnen met dat oordelen. Want waar oordeel jij eigenlijk allemaal over? Zijn er bepaalde producten waar je een oordeel over hebt? En wat is dat oordeel dan? Of zijn er momenten waarop je bepaalde producten wel of niet zou mogen eten van jezelf? Denk aan bepaalde dagen in de week of bepaalde tijdstippen op een dag. Wel in het weekend en niet door de week bijvoorbeeld. Of wel overdag, maar niet meer na 8 uur 's avonds. Of is het zelfs alleen in vakanties toegestaan? En hoe oordeel je dan over je eigen eetgedrag? Vind je jezelf slecht wanneer je te veel hebt gegeten? Of zogezegd ongezonder hebt gegeten dan je had gepland? Vind je jezelf een loser of zwak wanneer je de schaal met chocolaatjes niet hebt kunnen weerstaan en het allemaal hebt opgegeten? Vind je het stom van jezelf dat de koektrommel toch weer leeg is gegaan? En wanneer zijn deze oordelen eigenlijk ontstaan? Had je die ook al als meisje van 5 jaar? Of heb je die in de loop der jaren overgenomen van de mensen om je heen? Van je ouders of verzorgers? Van leerkrachten of diëtistes? Vanuit de media of andere mensen die in de loop van je leven op je pad zijn gekomen? Want geen enkele baby wordt geboren met een oordeel over chocola of een oordeel over het eten van chocola. Die oordelen heb je ergens in de loop van je leven opgelopen, meegenomen, eigen gemaakt en misschien zelfs wel geïnternaliseerd, waardoor het hardnekkige overtuigingen zijn geworden. Maar ook al is iets een overtuiging geworden, wil dat niet zeggen dat het ook echt waar is of dat het je helpt om je vast te houden aan die overtuiging. Dus stel je oordelen vooral eens ter discussie. Want is het wel echt zo dat pizza puur slecht is? Is het wel echt zo dat je dag verpest is wanneer je pizza hebt gegeten in plaats van een salade? Is het wel echt waar dat het eten van chocolade zo ontzettend ongezond is? Of zwak, of stom, of slecht? En zou het echt zo zijn dat het eten van die pizza of die chocola andere gevolgen of consequenties heeft wanneer je die niet op maandag of dinsdag eet, maar op vrijdag of zaterdag? En zou je lichaam het ook echt anders verteren en verwerken wanneer het 8 uur 's avonds is geweest in plaats van 3 uur 's middags? En is chips in het weekend dan echt anders dan chips door de week? En waar zijn je oordelen eigenlijk op gebaseerd? Op gedachten en overtuigingen van andere mensen, de media, iets wat je hebt gehoord, gezien of gelezen? Of is het echt onomstotelijk de waarheid? En geloof me, als het om eten gaat, ligt de waarheid vaak in het midden. Het is namelijk ontzettend moeilijk om goed gedegen voedingsonderzoek te verrichten naar één specifiek product. We kunnen mensen moeilijk alleen maar appels laten eten, of alleen maar chocola, om conclusies te kunnen trekken over wat dan beter zou zijn. Er zijn zo ontzettend veel factoren die invloed hebben op hoe wij producten verwerken en verteren en wat dan dus zogenaamd de gevolgen zouden zijn voor ons lijf en onze gezondheid, dat er over het algemeen genomen gewoon geen eenduidig antwoord is. En dat is ook prima. Want dan mag je dus zelf besluiten wat jij nu eigenlijk belangrijk vindt en wat je nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen, relaxed met eten om te kunnen gaan of te kunnen genieten van dat stukje chocola of die pizza. En al zou het allemaal echt helemaal waar zijn, helpt het dan om te oordelen? Hou je daarmee je eetgedrag onder controle of beter gezegd, heb je daarmee dan de regie over je eetgedrag? Heb je daarmee een gezonde, relaxte relatie met eten gecreëerd? Of juist niet? Want al zou het allemaal waar zijn, als het je in de verste verte niet helpt om op een relaxte manier met eten om te gaan en te zorgen voor jezelf, zoals je dat graag zou willen, dan mag je die oordelen toch alsnog ter discussie stellen en van daaruit besluiten wat jij echt belangrijk vindt, fijn vindt of nodig hebt. Een volgende stap in het proces van meer rust ervaren rondom eten is het onderzoeken van je eigen eetgedrag. Want waarom eet je wat je eet? En waarom eet je soms meer dan je misschien daadwerkelijk nodig hebt? Waarom vind je het eigenlijk zo lastig om het bij één chocolaatje te houden of bij een paar slices pizza? En heb je daar altijd last van? Of alleen op bepaalde momenten of onder bepaalde omstandigheden? Wordt het in de loop van de dag bijvoorbeeld lastiger? Of misschien juist aan het begin van de avond? Heb je er meer last van wanneer je gestrest of gespannen bent? Of is het iets waarvan je altijd merkt dat het je in de weg zit? Het echt goed onderzoeken van waarom je doet wat je doet is een hele belangrijke stap in het ontwikkelen van die gezonde relatie met eten en jezelf. Want over het algemeen genomen eten we niet meer dan we willen puur door dat eten. Maar omdat er een andere behoefte is waar we niet aan tegemoet komen. Omdat we allerlei oordelen en gedachten hebben over dat specifieke eten. Of omdat we niet op een goede manier kunnen omgaan met onze emoties en eten gebruiken als beloning en troost. Laten we eens kijken naar die behoeftes waar we vaak niet aan tegemoet komen. Waardoor lekker eten, snoep en snacks gaan dienen als compensatie. In mijn begeleiding maak ik dan onderscheid in onze fysieke behoeftes, onze mentale behoeftes, onze emotionele behoeftes en onze hormonale behoeftes. Bij fysieke behoeftes gaat het dan bijvoorbeeld over voldoende eten, voldoende slapen, maar ook voldoende drinken. Veel vrouwen eten in de basis bijvoorbeeld gewoonweg niet voldoende. En dan is de kans dat je later op de dag gaat lopen snaaien heel groot. En ook wanneer je wel voldoende eet, maar het niet echt verzadigend werkt, is de kans groot dat je gaat lopen snaaien. En het dan dus ook niet bij dat ene koekje of dat ene stukje chocola kunt houden, want je hebt eigenlijk gewoon honger. Slaap je veel te weinig of heb je gedurende de dag weinig rustmomenten, dan ga je misschien wel vanuit dat energietekort eten. En over het algemeen genomen ga je dan niet voor een stengel bleekselderij, maar voor een extra koek, een handje snoep of een plak cake. Iets waar lekker veel calorieën in zitten. Energie dus, zodat je dat energietekort een beetje tegemoet kunt komen. Uiteindelijk werkt dat op de lange termijn natuurlijk voor geen meter, maar op de korte termijn wel. Bij mentale behoeftes maak ik graag het onderscheid in de behoeftes die we hebben om echt voldoening te ervaren in ons leven, of het leven naar onze waardes, daar heb ik al eens eerder een podcast over opgenomen, en het feit dat we vaak veel regeltjes, overtuigingen en gedachten hebben over eten en over ons eigen gedrag en dat ook nodig denken te hebben. Wanneer we weinig echte voldoening ervaren in ons leven, omdat ons werk bijvoorbeeld niet heel erg uitdagend is, of omdat we weinig leuke, positieve sociale contacten hebben, kan eten een heel fijn compensatiemechanisme zijn. En dat compensatiemechanisme is oprecht een hele belangrijke factor in meer eten dan je wilt. Anders eten dan je wilt. En het niet bij dat ene koekje of ene stukje chocola kunnen laten. Qua compensatie heb je namelijk veel meer nodig dan dat extra beetje eten of die paar stukken chocola. Een gebrek aan voldoening in je dagelijks leven kun je nou eenmaal niet compenseren met chocolade, pizza of patat. Daar is echt iets anders voor nodig. Daarvoor moet je namelijk tegemoetkomen aan die diepere behoeftes. Aan dat wat jij echt belangrijk vindt. En dus blijkbaar mist. En dat onderzoeken is nog helemaal niet zo makkelijk, maar wel een essentiële stap in het ontwikkelen van een gezondere relatie met eten en jezelf. Gaat het over al die regeltjes, overtuigingen en gedachten, dan helpt dat dus om die ter discussie te stellen en voor jezelf eens te onderzoeken wat je er eigenlijk mee wilt. Wil je je laten leiden door al die gedachten en overtuigingen en dus vooral door al die oordelen? Of wil je gewoon vrij van oordelen en veel neutraler naar eten en je eigen gedrag kunnen kijken? Ik zou het wel weten. Maar wat ik bij mijn cliënten vaak terugzie, is dat ze heel erg het idee hebben dat ze die regeltjes en overtuigingen nodig hebben om zich zogezegd beter te gedragen. Om te voorkomen dat ze er mist in gaan of fouten gaan maken op het vlak van eten. Maar de werkelijkheid laat zien dat juist die regels en overtuigingen ervoor zorgen dat ze anders eten dan ze eigenlijk zouden willen. Maar dat besef komt vaak pas wanneer je zelf echt bij gaat houden wanneer je nou eigenlijk anders eet dan je van plan was. En, of misschien meer eet dan je van plan was, of dat je eigenlijk zou willen. Maar dan dus ook vast te gaan stellen of er regeltjes en overtuigingen zijn die op dat moment door je hoofd heen gingen. In heel veel gevallen zal dat toch echt zo zijn. Kijken we naar de emotionele behoeftes die wij allemaal hebben, dan gaat het bijvoorbeeld om de behoefte aan verbinding, gezien worden, gehoord worden, geaccepteerd worden. Dat zijn basale emotionele behoeftes die elk mens heeft. Maar daarnaast hebben onze emoties zelf ook een behoefte. En dat is de behoefte om gezien en gehoord te worden, geuit te worden, gedeeld te worden. Zie je de overeenkomsten? Maar wat veel vrouwen doen, is op het moment dat er emoties zijn die ze niet zo fijn vinden, deze zo snel mogelijk weg willen stoppen. En zichzelf te troosten, te verdoven of te dempen met iets te eten. En hoewel dat natuurlijk gewoon mag, moet je in principe natuurlijk helemaal zelf weten, ga je daarmee wel voorbij aan de echte behoefte die er is. Namelijk dat die emotie er mag zijn. Elke emotie heeft een functie en is er niet voor niets. Dus geef die emotie dan ook de ruimte. Daarbij is de kans vrij groot dat als je die emoties probeert te dempen of te doven, je allerlei dingen gaat eten waarvan je later denkt, had ik dat nou maar niet gedaan? Waar je over gaat oordelen. Waardoor je weer klem komt te zitten in die cirkel van oordelen, overeten, oordelen en overeten. Gaat het dan tenslotte over hormonale behoeftes, dan zijn deze natuurlijk alleen van toepassing op vrouwen. En dan vooral op vrouwen met een actieve menstruatiecyclus. Ook vrouwen met een niet meer actieve menstruatiecyclus, dus vrouwen die bijvoorbeeld in de overgang zitten of daar al doorheen zijn, hebben overigens nog steeds hormonale schommelingen. Die ook invloed kunnen hebben op onze behoeftes en op ons gedrag. Maar die invloeden zijn wat subtieler en vaak ook wat lastiger in kaart te brengen. Wat vooral belangrijk is, is je te realiseren dat wanneer er hormonen in het spel zijn, er vrijwel altijd een invloed is op je fysieke behoeftes, je mentale behoeftes en je emotionele behoeftes. In bepaalde delen van je cyclus heb je bijvoorbeeld gewoonweg meer honger en ben je vermoeider. Ook heb je in bepaalde delen van je cyclus meer negatieve gedachtes en voel je je gewoonweg wat minder positief. Zou je daar dan compleet aan voorbij gaan, dan begrijp je waarschijnlijk gewoonweg niet waarom het al een paar weken prima gaat en dan ineens één week voor geen meter. Iets om in ieder geval eens bij stil te staan. En dat doe ik dus ook met mijn cliënten. Wanneer je die behoeftes op een gestructureerde manier in kaart hebt gebracht, is de vervolgstap natuurlijk ook zorgen dat je aan die behoeftes tegemoet gaat komen. Dus dat je bijvoorbeeld voldoende verzadigend en met voldoende voldoening gaat eten. Dus dat je die dingen gaat eten waar je zowel fysiek als mentaal verzadiging uit kunt halen. Maar ook dat je voldoende gaat slapen, als dat de kink in de kabel is. Dat je meer rustpunten inplant overdag, wanneer blijkt dat je eigenlijk steeds de hele dag aanstaat. Dat je gaat werken aan die echte voldoening, als blijkt dat je eten gebruikt als compensatiemechanisme. Dat je je werk en je relatie onder de loep neemt. Je sociale contacten of hoe je je dag indeelt. Dat je dingen gaat ondernemen waar je echt blij van wordt, voldoening uithaalt, energie van krijgt en passie voor hebt. Dat je aan de slag gaat met je emotieregulatie als blijkt dat je eten vaak gebruikt om jezelf te troosten, te dempen of te verdoven. Dat je gaat werken aan op een prettige manier om kunnen gaan met die emoties. Ze er te laten zijn, ze te uiten en misschien zelfs te delen. En dat je gaat anticiperen op je veranderende behoeftes tijdens bepaalde weken of dagen van je cyclus. Door rekening te houden met hoe je je agenda volplant in die periode bijvoorbeeld. Door jezelf een extra boterham of extra bak yoghurt te gunnen, zodat je tegemoet komt aan die extra fysieke behoeftes. Je een avondje extra vroeg naar bed toe gaat, omdat je gewoon wat meer slaap nodig hebt op die ene dag in je cyclus. Is het allemaal zo makkelijk als het nu misschien klinkt? Nee, helaas. En ik wou dat het anders was. Tegemoetkomen aan je behoeftes is oprecht nog helemaal niet zo gemakkelijk. Het is namelijk iets wat we over het algemeen genomen niet al van kinds af aan leren. Maar dat het niet makkelijk is, wil niet zeggen dat het niet kan. Dat wil alleen zeggen dat het niet makkelijk is. Maar er zijn vast wel meer dingen in je leven die je hebt gedaan die niet makkelijk waren. En die je toch hebt geleerd. Want dat is wat dit hele proces centraal staat. Leren, experimenteren, ervaren, proberen. En dat is zo'n waardevol proces en zo de moeite waard. Want pas wanneer je echt naar je eigen behoeftes luistert en ernaar handelt, kun je rust ervaren rondom eten. Het eten is namelijk nooit het probleem. Het probleem ligt altijd op een ander niveau. En wanneer je niet aan de slag gaat met dat andere niveau, verandert er dus ook werkelijk niets aan je relatie met eten. Dus wil jij wel die gezonde relatie met eten en jezelf ontwikkelen, schakel dan hulp in. Dat kan bij mij of bij een van mijn collega's. Alle contactinformatie staat uiteraard ook weer in de show notes. Maar je zou er ook eens over na kunnen denken om mijn e-book of magazine aan te schaffen. Daarin ga je aan de hand van informatie en opdrachten aan de slag met die basis voor de gezonde relatie met eten en jezelf. Of schaf nog tot 31 december 2022 mijn online programma Op weg naar een gezonde relatie met eten en jezelf aan. Voor slechts €99. Normaal gesproken betaal je €149. Maar tot 31 december ontvang je €50 korting met de kortingscode nu voor €99. Ik zal hem ook nog even in de show notes zetten. Voor nu zit deze aflevering erop en wens ik je een hele goede dag. Alvast hele fijne feestdagen, afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert, en een heel mooi uiteinde. En ook in het komende jaar komen er weer hele mooie, waardevolle podcastafleveringen online. Sommige solo, sommige met hele leuke gasten die ik al op de planning heb staan. En heb jij bepaalde onderwerpen waarvan je hoopt dat ze een keer aan bod komen? Laat het me vooral weten. Hele fijne dag, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!